Toen, gemeente, toen werd Jezus van de Geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Hoe kan dat nou? Als je dat zomaar hoort, dan denk je misschien, hoe kan de Heilige Geest dat nou toch doen? De Heer Jezus in de woestijn leiden om verzocht te worden door de duivel. Dat kan toch niet waar zijn? Is dat nou Gods bedoeling? Is dat nou de weg die hij moet gaan? Is dat nou tot eer van God? Is dat nou goed? Dat de Heer Jezus weggeleid wordt door de Heilige Geest om verzocht te worden door de duivel. Ja, en toch is dat het geval. Jezus werd weggeleid door de Heilige Geest om verzocht te worden door de duivel. In de woestijn. En daar ligt een heerlijk evangelie in, gemeente. In wat ons hier verkondigd wordt. We staan er vanmiddag bij stil. Jezus verzocht in de woestijn. Geleid door de Geest, verzocht door de duivel, gehoorzaam aan de Vader. Jezus verzocht in de woestijn. Geleid door de Geest, verzocht door de duivel, gehoorzaam aan de Vader. Jezus is nog maar net gedoopt. Johannes de Doper liet als heraut van de Messias het woord van God horen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De tijd is gekomen. En bekeert u. En dan komt het volk massaal naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. In de Jordaan als teken van de afwassing van de zonde. Ze moeten hun zonde kwijt. Ze moeten hun zonde beleiden. Ze moeten zich bekeren. Ze moeten zich laten dopen. Door Johannes. En Johannes doet dat. En dan komt ook Jezus. Met al die mensen komt ook Jezus naar Johannes toe. Hij heeft geen zonde. Hij is zonder zonde. Hij is de heilige Zoon van God. Hij hoeft zich niet te bekeren. Er zijn geen zonden die afgewassen moeten worden. En hij komt bij Johannes om gedoopt te worden. Net als al die zondaren, net als al die andere Joden. En Johannes weigert dat. Hij zegt, mij is nodig van u gedoopt te worden. Komt gij tot mij? U kunt mij beter mij dopen dan dat ik u doop. U bent meer dan ik. Moet ik u dopen? Die ik moet aanwijzen als de Messias. Als de gezalfde des Heren. Maar de Heer Jezus weerlegt dat. Laat nu af, want aldus betaamt ons om alle gerechtigheid te vervullen. Het hoort bij het werk van de Heer Jezus. Hij stelt zich niet boven het volk en tegenover het volk, maar hij maakt deel uit van het volk. En hij wordt met de zondaar gerekend. Hij neemt de schuld van zijn volk op zich. Van al de zijnen die de Vader hem gegeven heeft. En in gehoorzaamheid aan het woord van God, in die dagen komt hij naar Johannes en wil hij zich ook laten dopen. Dat vraagt Gods gerechtigheid van hem. En dan laat Johannes af. Dan verzet hij zich niet meer. En dan doopt hij Jezus. En als Jezus dan gedoopt is. En uit het water komt, zie. De hemelen werden hem geopend. Dan gaat de hemel voor hem open. Zo'n heerlijk rijk moment. De hemel gaat voor hem open. En hij zag de geest van God neerdalen gelijk een duif. En op hem komen. Op hem. De gezalfde des Heren. De gezalfde met de Heilige Geest. De geest daalt op hem neer en blijft op hem. Hij leeft de geest van God niet met mate. Hij is vol van de Heilige Geest. En dan klinkt er ook nog een stem uit de hemel, uit die geopende hemel. De stem van God. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dan is het maar niet alleen Johannes die de Heer Jezus aanwijst. Maar dan is het God zelf die de Heer Jezus aanwijst. Dit is hem, dit is mijn Zoon, mijn geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Wat een heerlijke geschiedenis, gemeente. Oh, wat een heilig moment. Dat de Vader zo uit de hemel spreekt en zijn Zoon aanwijst. Begin van het openbare optreden van de Heer Jezus Christus. Als hij rond de 30 is. En toen. Dat is onze tekst. Toen. Werd Jezus van de Geest, dat wil zeggen door de Heilige Geest. In de woestijn weggeleid. Om verzocht te worden. Van de duivel. Direct op dat heerlijke, rijke moment. Onder die geopende hemel. Met die nederdalende geest. En die stem van God. Meteen daarop wordt hij weggeleid in de woestijn. Om de duivel te ontmoeten. Om verzocht te worden. Toen. Ja, zo moeten we dat echt lezen. Zo staat het er ook. En bovendien, als je het vergelijkt met Marcus, dan staat er bij Marcus, terstond werd hij weggeleid. Terstond. Meteen. Ja. Het hoort bij het werk van de Heer Jezus. Hij vangt aan met zijn openbare werk. Met zijn ambtelijke werk. En het allereerste wat hij doet is de woestijn ingaan. De Heilige Geest drijft hem, zoals Lucas het noemt, drijft hem de woestijn in. Van die heerlijke plaats bij de Jordaan, waar die zo dicht bij God was, naar die barre woestijn, de eenzaamheid in. Weg van Johannes, weg van het volk, weg van die openbaring van Gods liefde, Gods welbehaag, de woestijn in. Ja, hoogtepunt en een dieptepunt kunnen heel dicht bij elkaar liggen. Ook in ons leven, ook in het geestelijke leven. In het leven van Gods kinderen kan dat heel dicht bij elkaar liggen. Dat er van die momenten zijn dat je zo dicht bij de Heere bent en het zo goed en zo rijk hebt en dat je dan meteen, kort daarna, zomaar opeens, in de narigheid terechtkomt. Denk aan Elia op de Karmel. Oh, de Baalpriesters, die trekken aan het kortste eind. Baal antwoordt niet, God wel. Baal, de Heere is God, de Heere is God. Het volk roept het uit. Oh, wat moet dat een moment zijn geweest, gemeente. Ja. En dan geeft de Heer ook nog regen. Na zoveel droogte. Op het gebed van Elia. Ja, en die Izebel, die wil hem doden. Dan vlucht hij weg. En dan ligt hij te klagen onder die doornstruik, die nevenstruik. Heere, neem hem maar weg. Het heeft toch geen zin. Ze willen me doden. Hoogtepunt en dan een dieptepunt. Zo dicht bij elkaar. Kan. Maar dit is maar niet een willekeurig mens. Dit is maar niet één van Gods kinderen. Dit is Jezus. Dit is de Messias. Dit is de Zoon van God. Mens geworden, zoals wij, zonder zonde. En ook bij hem die overgang. Die enorme tegenstelling. En waarom? Waarom, gemeente? Waarom leidt de Heilige Geest? Want dan staat er toch. Waarom leidt de Heilige Geest hem nu die woestijn in? Om verzocht te worden door de duivel. Dat, hoort dat nou bij elkaar? Ja? Omdat hij de Christus is, omdat hij de gezalfde des Heren is. God heeft het gezegd, al in het paradijs, ik zal vijandschap zetten tussen u, de duivel, en deze vrouw, Eva, tussen uw zaad en haar zaad. Vijandschap. En dat zal u de kop vermorzelen. Dat heeft God al gezegd. Daar zou een strijd komen. Een strijd tussen het zaad, de verlosser, en het zaad van de duivel. En de duivel zelf. Een strijd. En de Heer Jezus gaat die strijd niet uit de weg. De Heer Jezus begint ermee. Hij gaat zijn vijand ontmoeten. Zijn grote tegenstander, waar gaat het uiteindelijk in zijn werk om? De Zoon van God is geopenbaard om de werken van de duivel te verbreken. Schrijft Johannes in zijn eerste brief. Om de werken van de duivel te verbreken. Nou, dat zie je hier. Er is niet voor zijn plezier in deze wereld gekomen, menselijk gezegd. De Heer Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En als hij dan begint met zijn grote werk, dan gaat hij de woestijn om die duivel meteen te ontmoeten. En daartoe drijft de Heilige Geest hem. Dat is de wil van de Vader. Daar is hij zelf eenswillend mee, want het is zijn begeerte om niks anders te doen dan de wil van de Vader. En zo treedt hij in het voetspoor van Mozes en van Elia. Ja, dat waren maar mensen. En zij hadden niet de taak die hij heeft. Zij hadden een mindere taak. Maar ze gingen ook de woestijn in, ook 40 dagen en 40 nachten. Mozes, toen hij de wet van God zou ontvangen. Hij, Mozes, was al daar, staat er in Exodus 34, 40 dagen en 40 nachten. Hij at geen brood en hij dronk geen water. En hij schreef op, dat was de Heere, hij schreef op de tafelen des woorden, op de tafelen de woorden van het verbond, de 10 woorden. Toen God de wet gaf, toen gaf hij die aan Mozes, die 40 dagen en 40 nachten op die berg in de woestijn was. En toen het volk toen viel in zonde, toen ze het gouden kalf maakten, de gemeente, en het zo diep gezonken was, dat de Heere zei, en nou heb ik er genoeg van, en dat, ik wil niet meer verder met dat volk. En Mozes, ik ga wel van jou een nieuw volk maken. En ik ga al die mensen, al die Israëlieten, ga ik wegdoen van voor mijn aangezicht. Toen heeft Mozes voor dat volk voorbeden gedaan. Toen heeft hij voor dat volk gepleit. En dan schrijft hij in Deuteronomium 9, ik wierp mij neer voor het aangezicht van de Heere. Als in het eerst, dat wil zeggen toen bij de wetgeving. 40 dagen en 40 nachten, ik at geen brood en ik dronk geen water, om al uw zonden die gij had gezondigd, doende wat kwaad is in de ogen van de Heere, om hem tot toorn te verwekken. Dus Mozes heeft eerst 40 dagen, 40 nachten gevast in de woestijn, voordat hij de wet kreeg. En toen heeft hij nog eens een keer 40 dagen en 40 nachten gevast in de woestijn om te pleiten voor dat volk, dat gezondigd had tegen Gods heilige wet. Ja. En Elia noemde ik ook. Als hij dan die woestijn in is gegaan. Ja, dan geeft de Heer hem daar te eten. Hij moet niet sterven in die woestijn. God heeft nog werk voor hem. En dan staat Elia op en hij at en hij dronk. En hij ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten. Tot aan de berg van God. Horeb, diezelfde berg. Kijk, en nu treedt de Heer Jezus in dat spoor van Mozes en van Elia. Nu blijkt hier in deze geschiedenisgemeente dat God zijn woord vervult, wat hij gesproken heeft. Een profeet zal ik hen verwekken uit het midden van hun broederen als u, en ik zal mijn woorden in zijn mond geven. Hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Die ene, die hoogste profeet, die komen zou. Meer dan Mozes, meer dan Elia. En ook een veel groter en heerlijker werk dan het werk van Mozes en van Elia. Want zij konden de wil van de Heere bekendmaken en zij konden het volk oproepen tot bekering en zij konden het volk op hun zonde wijzen. Maar zij konden het volk niet redden, zij konden het volk niet verlossen. En dat is nou het werk van de Heer Jezus. Hij is hier ook de tweede Adam. De Heer Jezus gaat hier tegenover de duivel aantonen dat een mens niet had hoeven te vallen. Dat het mogelijk is om de duivel te weerstaan. God had de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. De mens kon gehoorzaam blijven aan God. Het is niet Gods schuld dat de mens gevallen is. Daar heeft de mens zelf moedwillig en vrijwillig voor gekozen. Adam is tot zonde verleid. Adam heeft geluisterd naar de duivel. Adam is ongehoorzaam geworden. En Adam had het zo makkelijk. Adam was in het paradijs. Adam had volop eten en drinken. Adam hoefde geen honger te lijden en geen dorst. Hij had geen pijn. Hij was niet eenzaam. Hij leefde in een prachtige schepping. Hij had een vrouw van God gekregen. Hij hoefde niet alleen te zijn. Hij mocht van alle bomen van de hof eten, alleen van die ene niet. En toen wou hij dat toch. En toen deed hij dat toch. En hier is Jezus, de tweede Adam. En hij is in de woestijn. En hij heeft geen eten. En hij heeft geen drinken. En er is niemand bij hem. En na 40 dagen heeft hij honger. Echt honger. Zoals hij ook moe kon zijn. En dorst kon hebben. En pijn kon lijden. En bedroefd kon zijn. Omdat hij echt mens was. Waarachtig mens. En hij is gehoorzaam. En dat gaat hij aantonen. De eerste Adam die het zo makkelijk had, die werd ongehoorzaam. En die tweede Adam die het zo zwaar had, die bleef staan. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, Romeinen 5, velen tot zondaars zijn gesteld geworden. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene, Jezus, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Dat is wat hier gebeurt. Hij bewijst dat hij een rechtvaardig, een waarachtig en rechtvaardig mens is. Die niet in de verzoeking valt. Die niet luistert naar de duivel. Een mens zonder zonde. En dan nog iets, gemeente. De Heere Jezus geeft hier ook de zijnen, zijn volk, dat hem leert kennen en dat tot geloof in hem is gekomen. Die geeft hij hier een voorbeeld. Hij onderwijst ons ook hier. Hij doet dit ten behoeve van zijn volk, maar hij doet het ook zijn volk voor, om zo te zeggen. Want hij wil ons ook gehoorzaamheid leren. En dan denk ik aan schriftgedeelten als Efeze 4, waar staat: en geef de duivel geen plaats. Geef de duivel geen plaats. En dat doen we zo makkelijk. Je bent zomaar boos op elkaar. Je gaat zomaar uit elkaar om niks. Geef de duivel geen plaats. Jacobus. Onderwerpt u aan God, wederstaande duivel, en hij zal van u vlieden. Petrus, zij nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Paulus in Efeze 6. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet maar tegen mensen, maar tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, van de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Ziet u hoe de Heer Jezus hier dat zelf in praktijk brengt? Hoe hij zelf de duivel weerstaat? Hoe hij zelf de duivel geen plaats gunt? Hoe zelf waakt. Hoe de duivel hier zelf weggeweven en weggestuurd wordt. Hij zal van u vlieden. Hoe hij zelf de wapenrusting hanteert. Vervuld met de Heilige Geest. Het zwaard van het woord in zijn hand. En op dat woord van God vertrouwt. En daarmee als met een schild, door het geloof, alle vurige pijlen van de duivel uitblust. Hij onderwijst hier ook zijn volk. Ja, daarom. Geleid door de geest. De woestijn in. Naar de duivel. Om verzocht te worden. Ja. En dan komt die duivel. Dan wordt de Heer Jezus verzocht. Pas na 40 dagen komt de duivel dan pas. Nee. Zo zou je het misschien kunnen lezen als je alleen maar naar Matteüs zou kijken. En dat de Heer Jezus eerst 40 dagen in de woestijn is, dat zegt Matteüs niet met zoveel woorden. Maar u zou dat erin kunnen lezen, dat de Heer Jezus daar eerst alleen maar eenzaam in de woestijn is. En dan 40 dagen zonder eten en drinken. En dat tenslotte dan de duivel erop afkomt. En toen werd het wel het hevigste, hè? Maar de duivel heeft zoveel pijlen op zijn boog. En er staat in Lucas dat hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Dat hij in die woestijn 40 dagen verzocht werd. En zo spreekt ook Marcus. Dus wij moeten het zo opvatten dat de Heer Jezus die meteen die woestijn in werd gestuurd en dat de duivel er meteen al op afkwam. Vanaf het begin. En dat het al die dagen een confrontatie met de duivel is geweest. En een stukje daarvan. En die hevige strijd aan het einde, die lezen we in het evangelie. Hij werd verzocht. Werd hij echt verzocht? Ja. Hij werd echt verzocht. Dat was maar niet een spelletje. Dat was maar niet schijn. Dat was maar geen toneel. Dat was bittere werkelijkheid. Het was een strijd op leven en dood. Die slang die was op zijn val uit. En hij wilde niets anders dan de wil van zijn vader doen. Hij werd echt verzocht. Hij is echt mens geworden. Ja, hij was een mens zonder zonde, ja. Adam was ook eerst een mens zonder zonde toen de duivel hem verzocht. Maar de Heer Jezus werd echt verzocht. En hij bleef staan. En ook al begrijpen wij nu niet alles. En ook al kunnen wij dat niet allemaal narekenen. Dat hebben we nou eenvoudig te geloven. Omdat het woord van God het zegt. Hij werd verzocht door de duivel. En wat zegt die duivel? Indien gij Gods zoon zijt. Dat zegt hij in vers 3, bij de eerste verzoeking. En dan zegt hij ook nog eens een keer in vers 6, bij de tweede verzoeking. Indien gij Gods zoon zijt. Oh, wat is die duivel gemeen. Die duivel die trekt altijd alles in twijfel. Die duivel die zegt, als jij een kind van God bent. Ben je dat wel? Hè? Stel je mag een kind van God zijn. Bent u dat? En dan komt de duivel erop af en die zegt, ben jij dat wel? Als jij nou een kind van God bent. Die wil het altijd in twijfel trekken. Die zet er overal een vraagteken achter. Je moet onzeker worden. Je mag geen vastheid hebben. Je moet niet meer op God vertrouwen. Je moet aan God twijfelen. Je moet aan het woord van God twijfelen. Je moet overal aan twijfelen. Dat wil die duivel. Dat is een duivel is het. En dat is nou echt zijn wezen. Zijn wezen. De diabolos. Om je heen en weer te slingeren. om je te laten twijfelen. Wat is het nou? Dat is de duivel. Indien gij Gods zoon zijt. Dat zeggen ze straks aan het kruis, als Jezus aan het kruis hangt ook. Als u de zoon van God bent, als u de Christus bent, kom dan af van het kruis. Dan zullen we in u geloven. Nou, zo begon die ook in het paradijs, die duivel. Die gaat twijfel zaaien, die gaat vraagteken zetten. Die zegt, mogen jullie van geen ene boom eten hier? Nou, dat wist Eva nog wel. Die zei, ja, we mogen van alle bomen van de hof eten, maar van die ene in het midden niet. Die ene boom alleen. De rest wel. Want als we daarvan eten, dan zullen we de dood sterven. Ja, zegt de duivel, maar nee, dat is niet zo. Ja, dat heeft God gezegd. God heeft dat gezegd, maar dat is niet zo. Je kunt niet aan op wat God zegt. God weet dat als je daarvan eet, dat je dan God gelijk wordt. Dat je dan goed en kwaad bepaalt, dat je dan goed en kwaad kent. God wil niet dat je zijn gelijke wordt. Hij wil je tegenhouden, hij wil je klein houden. Je moet niet in dat woord van God geloven. Je moet niet in de bedreigen geloven dat je zult sterven. Als je ervan eet, je wordt er alleen maar beter van. Je wordt er alleen maar gelukkiger van. Dat zegt de duivel altijd. Je wordt bij die andere vrouw, word je gelukkiger. Als je meegaat met de wereld, heb je veel meer plezier. Als je zo leeft, kan je rijk worden. Dat spiegelt de duivel een mens altijd voor al dat soort dingen. En hij zaait twijfel aan God, aan het woord van God, aan de wet van God, aan de wil van God, aan de goedheid van God. En Adam heeft dat niet weerstaan. Adam en Eva hebben hun oor te luisteren gelegd naar de duivel. Ze hebben aangenomen wat de duivel zei. Ze hebben meer waarde gehecht aan wat die gevallen engel zei, als aan wat God zei. En zo is de duivel nu de overste van de wereld geworden. Hebben we ons aan hem onderworpen? Hebben we naar hem geluisterd? Zijn we God kwijtgeraakt? Zijn we het beeld van God kwijtgeraakt? Jezus zegt tegen zijn tegenstanders, tegen zijn vijanden, gij zijt uit de vader, de duivel. En u wilt de begeerte van uw vader doen. En dat was een mensenmoordenaar naar van de beginnen. En hij is in de waarheid niet staande gebleven. Er is geen waarheid in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is een leugenaar en de vader van die leugen. Dat is nou de duivel. Een leugenaar en de vader van de leugen. Het liegen en bedriegen is eigen aan de duivel. Daar is geen waarheid in hem. En ook als die dingen klopt, als die dingen zegt die kloppen, zeg maar, die feitelijk juist zijn. Er staat toch dat in de Bijbel? Nou, dat klopt, dat staat in de Bijbel. Dan liegt hij ook. Want hij maakt er een verkeerd gebruik van. Hij dient nooit de waarheid. Hij dient alleen maar de leugen. En daar is onder die heerschappij is deze wereld gekomen. Wij leven in een leugenachtige wereld. Een wereld vol leugen en vol bedrog, vol schijn. Het zit ook in onszelf, door de val. Wij zijn niet anders, wij zijn niet beter van onszelf. Ben je erachter gekomen? Mensen die zich mooier voordoen dan zichzelf, dan ze zijn. Mensen die niet willen weten, niet willen erkennen dat ze zondaar zijn. Dat ze een boos hart hebben. Leugenachtig. Kinderen van die duivelse vader, van nature. Vreselijk toch? Het komt al meer openbaar, gemeente, naarmate de wereldgeschiedenis vordert, komt die leugen, die komt steeds meer openbaar. De hele wereld is er vol van. Wat kun je vandaag nog geloven? U kunt filmpjes zien van mensen die dingen doen en dingen zeggen die ze nooit hebben gedaan. En dat kan. En het onderscheid tussen echt en niet echt, dat is hoe langer hoe minder nog te zien. Je wordt bedrogen waar je bij staat. De reclamewereld, want een leugenachtigheid zit daar niet in. De politieke wereld. Ik kan niet op alles ingaan natuurlijk, maar het zijn maar enkele voorbeeldjes eventjes. We zitten in een wereld die daar helemaal door beheerst wordt. Zo goddeloos, zo verdorven, zo bedriegelijk. Waar je van alles en nog wat beloofd wordt en het wordt niet waargemaakt. Je komt er bedrogen mee uit. Je blijft zo leeg achter, zo ellendig en zo nietig. Het hoogste geluk wordt je beloofd, gouden bergen. Maar het is niet waar. En nou is de Heer Jezus gekomen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Omdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Die werken van de duivel, ook die leugenachtigheid, ook die bedriegelijkheid, ook die schijn. En daarom hebben wij de Heer Jezus nodig. Zo'n verlosser die ons daarvan verlost, die ons uit alle heerschappij van de duivel verlost. Die ons de waarheid van het woord van God laat zien. Die ons daarvan overtuigt. Die ons daarop doet bouwen. Die ons God leert kennen als de waarachtige God. En het eeuwige leven. En daarom wordt hij hier blootgesteld aan de verzoeking van de duivel. De duivel mag hem verzoeken om te laten zien dat hij nou een geschikte verlosser voor u en voor mij is. Nou, wat zegt die duivel? Nou, als je de Zoon van God bent, maak dan van die stenen brood. Je hoeft toch helemaal geen honger te lijden in die woestijn? Hoe kun je jezelf dat nou toch aandoen? Het kan toch veel eenvoudiger, kan toch veel plezieriger, kan toch veel makkelijker. Je hoeft helemaal niet te lijden. Je hoeft zo'n moeilijke weg niet te gaan. Loop er maar voor weg. Stop er maar mee. Zeg even dat die stenen brood worden en je hebt volle brood, man. Je moet weglopen voor datgene wat God van je vraagt. Wat tot je roeping behoort. Je moet daar niet aan vasthouden. Je moet niet doen wat God wil en wat je zelf beloofd hebt, maar je moet het jezelf makkelijk maken. En dat zegt hij ook tegen vaders en moeders en tegen mannen en vrouwen. En dat zegt hij tegen ambtsdragers. Maak het jezelf makkelijk. Je moet niet zo bezig zijn met de geestelijke dingen, maar je moet vooral denken aan eten en drinken en waarmee zullen we ons kleden en... Je moet niet met de eeuwige dingen zijn, maar je bezig zijn, maar je moet met de tijdelijke dingen bezig zijn. Daar moet je in opgaan. Brood heb je nodig. Brood op de plank. En wat een verzoeking is dat ook vandaag. Om alleen maar aan die dingen te denken. Niet aan je ziel. Alleen maar aan je lichaam. Want de verzoeking. Geïnteresseerd zijn in meisjes. Die jongens. Ja, die aantrekkelijk zijn. En je niet bezig te houden met de vraag. En vrezen ze ook de Heere? Kan ik daar een christelijk gezin mee stichten? Kunnen we samen voor God knielen? Alleen maar hoe ziet ze eruit? Is dat geen verzoeking? En die tweede verzoeking. Dat de duivel zegt. Hij neemt de Heer Jezus mee naar. Het hoogste punt van de tempel, randje van het dak, zeg maar. En spring maar naar beneden, daar staat in Psalm 91, we hebben het net nog gezongen. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u opvangen, opdat u uw voet aan geen steen stoot. Spring maar naar beneden, laat maar eens een kunststukje zien als je de zoon van God bent. Dan kun je dat toch allemaal? Kun je in één keer bewijzen dat je de grote zoon van David bent? Zullen mensen prachtig vinden als je naar beneden springt? Daar praten ze nog weken over na. Je bent in één klap beroemd. Staat toch in Psalm 91 dat de engelen zorgen dat je, dat degene die God vreest, dat hij zijn voet aan geen steen stoot, dat die engelen voor hem zorgen? Bijbel is ook, de duivel is ook thuis in de Bijbel hoor, als hij het kan gebruiken. De duivel die zegt misschien tegen je, jij kan helemaal niet zalig worden, want je bent niet uitverkoren en je moet uitverkoren zijn om zalig te worden. Jij mag helemaal niet naar de Heer Jezus gaan, want je moet eerst dit kunnen vertellen en dan dat kunnen vertellen. Dacht je dat er voor jou genade was? Je zonde is veel te groot. Zo iemand kan toch niet zalig worden? Ja, het is maar voor weinig hoor. 1 uit een stad of 2. Maar meer niet. De duivel gebruikt ook bijbelteksten. Of de duivel die zegt, joh, je hoeft helemaal niet zo aan het zwaar aan te tillen. Want God is toch liefde. Het is zo makkelijk. Nou, je moet wat doen om verloren te gaan. Maar ja, eigenlijk komt zowat iedereen er wel. En want God is liefde. Joh, en als jij nou toch iemand lief hebt en je aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht, dan ga je gang toch, want God heeft toch gezegd dat het niet goed is dat een mens alleen is. Moet jij dan echt alleen blijven? En al die kerken. En dan nog eens een keer een scheuring erbij misschien. Jezus heeft toch gebeden dat we allemaal één zijn. En het is allemaal waar natuurlijk, hè. En doet het er dan niet meer toe hoe je christen bent. En doet het er dan niet meer toe hoe je kerk bent. En doet het er dan niet meer toe wat de waarheid is. En doet het er dan niet meer toe wat God vraagt in zijn geboden. Dat je zo makkelijk bijbelteksten gebruikt, om niet te zeggen misbruikt. Oh, wat een verzoeking gemeente. Naar de ene kant of naar de andere kant hoor, het kan allebei. Ik heb het even aangewezen. Of die andere verzoeking hè, die hier naar voren komt. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. Maar die andere, dat de duivel zegt... Al die koninkrijken, die hele wereld, die kun je krijgen. Die ligt straks aan je voeten. Als je mij aanbidt, als je voor mij neerbuigt en als je mij aanbidt, dan krijg je de hele wereld van. En En het streven naar macht, hè. We dachten dat we in een betere wereld terecht waren gekomen. Hè? Die waan hadden we toch. Dat we niet meer in de 19e eeuw leefden. Hè? Dat landen zeg maar een wereldrijk konden opbouwen zoals Brittannië of zo. Hè? Dat hebben ze echt niet met een verdrag gedaan, hoor, Brits-Indië gemaakt. Dat hebben ze gewoon met pure macht gedaan. Maar in die wereld leefden we toch niet meer. We leefden nou in een wereld vol gerechtigheid, hè. Dat er echt volkerenrecht is en een rechtbank in Den Haag voor de hele wereld en gaan zo maar door. En ja, dat hebben we elkaar wijsgemaakt. Maar nou blijkt het weer dat de hele wereld van oost tot west maar op één ding uit is en dat is macht. Macht. En de duivel zegt, kan ik je geven? Als je mij dient, als je voor mij buigt, krijg je de hele wereld. Zo zit de wereld in elkaar. Helaas, praat het niet goed, maar zo zit de wereld in elkaar. En zo heeft hij sinds de zondeval altijd door elkaar gezeten. En dat maken wij niet beter. En daar doen wij toch niet aan mee? Nou, ik weet het niet. Je hebt ook van die koninkjes in hun eigen koninkrijkje, hè? Voor wie alles moet buigen en die hun zin doordrijven en die zeggen, wat ik wil, zo moet het. Dat gaat in bedrijven zo en dat gaat in families zo en dat gaat misschien soms in een huwelijk wel zo met geweld. Of een vader of moeder tegenover kinderen en tot in de kerk. Zoals wij het willen. Zoals ik het wil. Iedereen moet luisteren naar mij. Ik aan de top. Ik alle eer. Ik de touwtjes in handen. Dat zit zo in ons. Dat eigen ik, dat koning willen zijn. Invloed hebben, zeggenschap hebben. En God naar de troon stoot. Wat een verzoeking. Terecht hebben we ervan gezongen in de berijming van het gebed des Heren. Verlos ons uit de boze macht. Bescherm ons. En sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak en zijn sterkte is groot. En zo zijn we elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. Maar sterk ons dan en maak ons vrij. De driften zijn veel, het hart is onrein. Heb u er last van gekregen? Heb je vanavond al gehoord dat het over jezelf gaat? En nou hier die ene. Het eerste wat hij doet. Om onze verlosser te zijn. Gezalfd met de Heilige Geest. Vol van de Geest. Wordt hij geleid de woestijn in. Om die boze te bestrijden. Om verzocht te worden door de duivel en nee te zeggen tegen de duivel. En staande te blijven tegenover de duivel. En gehoorzaam te blijven aan zijn vader. Hij is net als wij verzocht, maar zonder zonde. En hij weerlegt die duivel steeds met de Heilige Schrift. Heb je dat al opgemerkt? Hij had ook kunnen zeggen, want hij is Gods zoon, ik zeg je. Maar de Heer Jezus komt met het woord van God. En dat moeten wij ook doen. We moeten aan dat woord van God vasthouden. Oh, dat is zo'n schat, hè, dat woord. Het is het zwaard van de Heilige Geest. En daarmee, door te geloven in dat woord, kun je die aanvallen pareren en kun je die vurige pijlen uitblussen. En daar heb je de Heilige Geest zo bij nodig. Je kunt dat niet in eigen kracht. Maar hij was vol van de Heilige Geest en hij gebruikt op een geestelijke wijze dat woord. En zo weerstaat Jezus al die verzoekingen. Als de duivel zegt, maak dan toch brood voor jezelf en denk aan jezelf en zoek jezelf. Dan zegt de Heer Jezus, daar staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij het woord van God. En als die duivel zegt, spring maar naar beneden, dan gebeurt er toch niks, want dan komen de engelen toch. Dan zegt de Heer Jezus, maar daar staat geschreven, u zult de Heere God niet verzoeken. En als die duivel zegt, maar als je mij aanbidt, dan krijg je de hele wereld. Dan zegt de Heer Jezus, maar daar staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Altijd dat woord. Volmaakt gehoorzaam. Nooit afwijkend van wat God gesproken heeft. Zo is hij staande gebleven. En zo is hij geschikt om onze verlosser te zijn. En deze verlosser, deze enige verlosser, deze ware tweede Adam hebben u en ik nodig, gemeente. En buiten deze tweede Adam is er geen zaligheid. Wat wordt er van ons in die staat, zo gij ons verlaat, o God, hebben we gezongen. Je redt het nooit, je krijgt het nooit van jezelf, wie je ook bent. Maar hij kan u, hij kan jou redden, verlossen, te hulp komen. Zo'n verlosser hebben wij nodig. Zondag een van de catechismen zegt het zo prachtig. Die voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Ja. Want ik ben niet beter dan Adam. Mijn leven is vol met zonde. Die voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Alle heerschappij van de duivel. Bevrijd. En die me zo bewaart. Dat ook nog. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat zelfs alles moet dienen tot mijn zaligheid. Waarom ik dan ook gewillig ben om hem te dienen. Door de Heilige Geest gewillig maakt hem de eer te geven. Zo'n verlosser. Oh, wat ben je veilig. Wat een troost. Wat een troost in leven en sterven. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wie zal ertussen komen? Tussen God en de zijne. Ook de duivel niet. Kent u hem, Jezus, als verlosser, redder van de zonde, van de heerschappij van de duivel? Dat kan alleen als je met je zonde en met je zwakheid hebt leren vluchten naar hem. Als je hebt leren roepen om zijn genade. Als je hem echt nodig hebt gekregen. Als je aan de ene kant iets hebt leren zien van je eigen verdorvenheid, van je eigen zonde en schuld, van je eigen zwakheid en ongehoorzaamheid. Van dat vlees, hè, waar we ook van gezongen hebben. Dan komt ook nog vlees en wereld bij. En daar leer je steeds meer van kennen, op de weg van God. Dat is niet in één keer een lesje wat je leert. Nee, dat is iets van hoe langer hoe meer. En dan krijg je al meer hem nodig, maar dan mag je ook al meer op hem bouwen, op hem steunen, bij hem schuilen. Heere, red mij, houd me vast. Denk aan mij in uw genade. En dan heeft hij nog nooit iemand weggezonden. Nooit gezegd, ja, maar voor jou is het niet. Heeft hij nog nooit gezegd, nou ben je wel hier, maar het is niet voor jou. En wat moet je dan ook op je hoede blijven als je de Heere hebt leren kennen? Waakt en bid dat je niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, ook juist van Gods kinderen. Nog steeds. Dan zegt het slot van onze catechismus, ik heb even op het begin gewezen, maar dan zegt het slot van onze catechismus bij de uitleg van de beden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan zegt het slot van onze catechismus dat we van onszelf geen ogenblik staande kunnen blijven. Geen ogenblik. Leid ons niet in verzoeking. En dat is het gebed van Gods volk, dat is het gebed van Gods kinderen. Leid ons niet in verzoeking. Dat zijn die mensen die hebben gebeden, onze Vader die in de hemelen zijt. Dan eindigt de catechismus in zondag 52 daarmee, voor de lofverheffing en het amen. Dat je niet één ogenblik staande kunt blijven. Van jezelf. Maar daarom is het zo rijk als je hem mag kennen. Want hij komt ons te hulp. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen verzocht is geweest, net als wij. Doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, genade vinden om geholpen te worden. Te bekwamer tijd. De brief aan de Hebreeën. Hij wil ons helpen te hulp komen. Deze machtige held. Onze koning is van Israëls God gegeven. Die staande gebleven is in de uren van de verzoeking. Die gehoorzaam is geweest. Tot in de dood, ja. De kruisdood. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft. Kan hij degene die verzocht worden. Te hulp. Kom, en dat doet hij ook. O, hij begrijpt je zo goed. Als jij in de woestijn zit, als jij aangevallen wordt, als jij het moeilijk hebt, hij weet ervan. Hij is er ook geweest. Hij weet van die listen van de boze, uit ervaring heeft het meegemaakt. Hij begrijpt ons zo goed. Hij weet het helemaal. En hij kan je te hulp komen. En dan wilt u wel gebeden zijn. Dan wilt u gebeden zijn zoals dat in dat onze Vader gebeurt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan wordt dat gebed. Dat gebed. Dat wordt verhoord. Zeker. Waarom? Omdat hij deze weg is gegaan. Toen. toen in deze wereld. 2000 jaar geleden. Toen werd hij door de Heilige Geest weggeleid. In de woestijn. En later werd hij weggeleid. Naar Pilatus. Naar het kruis. En hij bleef gehoorzaam. Hij kwam daar niet vanaf. Hij weerstond de duivel. Hij dacht alleen maar aan zijn arme volk. Hij dacht alleen maar aan de wil van zijn vader. Hij is volkomen gehoorzaam geweest. Met daad en met zijn lijden. En daarom, als u bidt, als jij bidt, echt bidt, vergeef me mijn zonde en verlos me van de boze. Daarom zult u verhoord worden. Amen.